Goed, we gaan naar Romeinen, hè? Ja. Romeinen 13. Even vorige week zijn we tot en met vers 14 gegaan. En toen kwam er nog een vraag daarna over in verband met vers 12. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. We hebben al een tijdje over gesproken daarna. En toen heb ik gezegd, nou ja, we gaan nog eens even verder over nadenken. Ik heb er ook veel over gelezen en onderzocht en over nagedacht. Dit blijkt niet altijd iedereen over even duidelijk in te zijn. Dat het best niet zo eenvoudig is. Vooral dat de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Waar gaat dat nou precies over? Dus ik heb toch even een aantal dingen daar even over opgezocht en bestudeerd. En dat wil ik even met jullie delen. Dus we willen eerst met gebed beginnen, ja? Vader, dank u voor deze genadedag, Vader, in de bedenkende genade. Zolang u nog niet geweest bent, blijven wij nog hier en zijn we uw gezanten. En willen ook geleerd worden door uw woord, zodat we dat ook weer in de praktijk van ons dagelijks leven kunnen gaan toepassen, Vader. Ook in deze maatschappij met de mensen om ons heen. En dat is waar dit hoofdstuk over gaat, Vader. En dat willen we aan u vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, nou hij zegt dus, je weet vers 8 tot en met 10. Dit stukje van 8 tot en met 14 gaat over onze houding als gelovigen met het vernieuwde gemoed, met de kennis van Romeinen 1 tot en met 11, en dan vooral 1 tot en met 8 natuurlijk. Heb je een vernieuwd gemoed, je hebt vernieuwde kennis, hoe ga ik dan, ik sta dan anders in het leven natuurlijk. Ja? De wereld is hetzelfde gebleven, maar ik niet, ik ben veranderd. Dus hoe is mijn houding ten opzichte van mijn vijanden, mijn broeders, de overheid, en je weet, de maatschappij bestaat niet alleen uit de overheid. Hè? Daar kom je wel gauw genoeg achter als je in de straat om je heen kijkt. Je krijgt met eens meer werk, je hebt met mensen te maken. En daar gaat dit onder andere over. En dan zegt hij, ik kan er alleen niet schuldig dan ik kan er liefde hebben. Dat is onze houding naar de wereld toe. In vers 9, als je die dingen ziet staan, allemaal uit de 10 geboden, niet allemaal, maar veel wel. En dan zie je, dat heeft allemaal te maken in vers 10, als je de liefde hebt, de liefde doet ernaast geen kwaad. En dat is de vervulling van de wet. En dat is de houding die wij moeten hebben, die wij moeten en horen te hebben naar de mensen om ons heen. En als je dat moeilijk vindt, dat kan moeilijk zijn. Je kan nou helemaal niet iedereen leuk vinden. En sommige mensen vinden jou absoluut niet leuk, dat kan ook nog. En ga ik dan ook niet leuk doen? Nee, dat is juist precies zoals de mensen in elkaar zitten. Doet die lelijk, doe ik lelijk terug. Dat is niet de houding van een gelovige met zijn vernieuwde gemoed. Ja? Dus gaan we studeren wat liefde in de Bijbel is. Daar hebben we 2 weken geleden een studie over gehouden. En dat moet je in je denken hebben. Dat moet als het ware een tweede natuur worden. Maar je kan het je aanleren. Het is niet een emotie. Het is een houding, een mentale houding van de gelovige met zijn vernieuwde gemoed naar de mensen om hem heen. En dan moet je de teksten hebben die je dan ook op dat moment kunnen helpen. En dat merk je ook. Als je in een situatie zit en je brengt het in herinnering, werkt het gelijk. Zegt ieder die gelooft, zegt de Bijbel. En dat is waar. Nou, dus, en dan komt hij in vers 11. En dit zeg ik te meer. Hè? Ik zeg dit te meer, omdat wij de gelegenheid destijds weten dat het de uur is. Dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Nou, de zaligheid, waar zijn we van gered? Ja, ook, ja. Dus het begint eerst met het loon van de zonde. Dat is mijn rechtvaardigheid, mijn rechtvaardiging. Ik ben verlost van de kracht van de zonde. Dat is Romeinen 6, ja, 7, 8. De boodschap van genade. De zonde hoeft over mij niet te heersen, want ik ben niet onder de wet. Maar onder de genade, dat is de kracht van de zonde. En ik ben ook verlost van de, je zei dat, toekomende toorn. Dat is natuurlijk van de toorn die komen gaat. Maar ook van de aanwezigheid van de zonde. Dat is mijn verlossing als je mij komt halen in de lucht. Ja, want dan krijg ik het nieuwe lichaam. In principe heb ik dat allemaal al. Alleen dat laatste moet natuurlijk nog gebeuren. En daar spreekt Paulus over. Over die zaligheid. Niet over je redding in verband met de rechtvaardiging. Nee, hij zegt, de zaligheid, dus onze redding, is nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Toen wij net geloofden. En bij mij is dat 1989. Ja. Is hier nog niet gekomen. Maar elke dag dat ik natuurlijk ouder word, is toch dichter bij de komst van de Heer. Ik weet niet wanneer die komt. Dat zegt hij ook. De tijd is nu al 2000 jaar dat de Heer zal komen. En Paulus, die ziet hier ook heel duidelijk dat hij heel duidelijk de verwachting had over de Heer. Die had echt niet gedacht, denk ik, dat het 2000 jaar al zou duren. Nou, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken de duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Dat is het moeilijke vers. Nou, wat is dat nou voorbij gegaan? Er zijn vertalingen die zeggen de nacht is ver gevorderd. Is dat zo? Wat is voorbij gegaan? Ja? En dan kan je naar het Grieks, al dat soort dingen. Ik heb het niet gedaan, ik heb gewoon voorbij gegaan even opgezocht. En dan zie je bijvoorbeeld, als je een paar bladzijden teruggaat, Matteüs 25, vers 13, gewoon hetzelfde woord. En dan zie je daar staan, en als enige dagen voorbij gegaan waren. Ja, zeg je dan als enige dagen ver gevorderd waren, dat betekent ze zijn echt voorbij gegaan. Ja? Zei ik dat? Oh, sorry. Handelingen 25, vers 13. Maar laat maar zitten, ik heb me voorgelezen. Als Paulus zegt 2 Korinthe 5, vers 17, het oude is dat ver gevorderd? Als ik over mijn positie praat? Nee, het oude is voorbij. Ik ben een nieuw schepsel. Dus voorbij gegaan is letterlijk voorbij gegaan. De nieuwe hemel, nieuwe aarde, de oude zijn, staat er in Openbaring 21, voorbij gegaan. Dus ja, als ik dat zo zie, dan denk ik, ja, het is echt voorbij gegaan dan toch? Niet gedeeltelijk. Dus ja, hoe ga je dat dan lezen? Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, is de nacht voorbij gegaan? Nu wij in deze tijd, toen Paulus dat zei, hè? Als je nu kijkt, we zijn 2000 jaar verder. Is de nacht dan toen bij hem voorbij gegaan? Dan is het nu helemaal voorbij gegaan, toch? Wat is dat dan precies? Is de nacht voorbij gegaan? Nou, we hebben gezien, de macht van de duisternis is er al sinds Genesis 1 vers 2. Dat Satan uit de hemel gegooid is. En de duisternis, hij is de overste van de macht de lucht in het deel de genade van de duisternis, ja. En hij is ook de overste van de duisternis voordat de bedeling der genade kwam. De duisternis is nog steeds. Wij zijn als kinderen des lichts in de duisternis. De duisternis is niet weg. Dat hebben we vorige keer al gezien, hè. Christus zegt, zolang ik hier ben, ben ik het licht der wereld. Maar als ik weg ben, dan zijn jullie het licht der wereld. In die duisternis. Dus ja, ik dacht bij mezelf, ja, zonder de bedenkende genade zou de duisternis trouwens inderdaad voorbij gegaan zijn, hè? Nu. Wat had je dan al gehad? Grote verdrukking, koninkrijk. En 2000 jaar verder hadden we al, dan was het al de nieuwe hemel, nieuwe aarde, als dit niet was ingevoegd. Dus ja, er zijn ook die zeggen, ja, de nacht is voorbij gegaan. Als de bedenkende genade niet was geweest, dan was de nacht zeker voorbij gegaan. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, de bedenkende genade is er nog. En er zit nog een tijd te komen waar het zeer zeker donker gaat worden. Wat trouwens wel de dag des Heren genoemd wordt. Als je aan een dag denkt, denk je toch niet aan een nacht. Hier ook. Er staat, even kijken, de nacht is voorbij gegaan. We weten, denken we dan aan de nacht vanavond, als het donker is. Denken we aan een geestelijke duisternis, toch? En dan is de dag is dan opeens een letterlijke dag. Of de dag van ons, misschien, is dat het dan, als je ons komt halen. Ik geef allemaal vraagtekens, dat weet ik, daar hou ik helemaal niet van. Maar gewoon om ons denken te, ja, hoe zegt dat tegenwoordig, te triggeren toch? Ja. Maar één ding weet ik wel, dat het bedenken der genade de nacht niet beëindigt. Want als wij weg zijn, we weten, we kijken om ons heen. Satan schijnt nu als een engel des lichts, maar hij is wel van de duisternis toch? Zeer zeker. Kijk, in Markus 6, 35 heb ik een tekst gezien dat je denkt, oh ja, Markus 6, vers 35, voorbij gegaan. Soms kan een woord in onze Bijbel, in het Engels staat far spent, dus dat betekent eigenlijk hetzelfde. En toch kan het soms wel eens een betekenis hebben die nu anders is dan bijvoorbeeld 400 jaar geleden. Nou, in Markus 6, vers 35, wat staat daar? En toen het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. 6:35. Oh, zei ik het weer verkeerd? Nou, oké. Okay. Maar, dus, op de dag geworden is, en letterlijk is dat gewoon voorbij gegaan, maar in de betekenis, de dag was ver gevorderd. Toch eigenlijk. Het was laat op de dag geworden. Hier is alleen een dag. En Paulus spreekt over de nacht. Dus een vergelijkbare tekst. Dit heeft dezelfde betekenis. Dus daar is het ver gevorderd. Dus Paulus zou kunnen zeggen, de nacht is voorbij gegaan. Het is op zijn eind. Nou, dat is dus al 2000 jaar lang eigenlijk. Paulus dacht het toen in zijn tijd. te bedelen. Is het dan, de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Is het zo, de nacht is voorbij en de dag is voorbij, nabijgekomen. Hij komt bijna. Nou, wat is nou de dag? Wat is nou de dag? De nacht stopt niet als de opname geweest is. Nee, dan gaat het helemaal erg beginnen op deze wereld, ja. Maar de dag, dat kan de opname zijn. Maar als de opname er is, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt de dag des Heren. Ja, de Bijbel spreekt veel over de dag. Dus de opname van ons, dan heb ik het even niet over de tijd die zit tussen de opname en dan wanneer de Antichrist komt. Niemand die het weet. We hebben het wel eens over generatie, maar wie weet, is het 10 jaar, misschien is het... Dat weten we gewoon niet. Misschien dat Paulus het ook niet weet, hij schrijft er helemaal niet over. We weten alleen maar dat er een ruimte zit tussen de opname en dat de Antichrist komt. Het is niet onmiddellijk de grote verdrukking begint. Maar goed, de dag des Heren, die komt. Dus als de opname komt, dan gaat er wel een ander programma in werking. En we weten, dat is, gaat verder waar het gestopt is bij Stefanus. En wat zag Stefanus toen hij in de lucht keek? Zag hij Christus staan aan de rechterhand Gods. Ja, klaar om de rest van het profetisch programma te gaan uitvoeren. En dat wel te verstaan de 70ste week. En die 70ste jaarweek van Daniël, die wordt genoemd ook wel de dag des Heren. Ja? Dus het is ook een dag. Dus als je even kijkt naar ons, 1 Korinther 1 vers 8. Komen we Paulus vaak tegen. De Korintiërs. We hebben net ook gelezen met Matthäus. We hebben deze 1 Korinther 3 gelezen. Spreekt hij over de dag zal het verklaren. Dan staan we voor de rechterstoel van Christus. Dat noemt hij ook de dag. Als wij voor Christus voorkomen. Voor Christus komen. Maar hier in vers 8. Welke God u ook zal bevestigen. Tot het einde toe. Om onstraffelijk te zijn. In de dag van onze Heer Jezus Christus. Onstraffelijk te zijn. Dus als hij ons komt ophalen. En als wij voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Dat noemt hij de dag van Christus. Je hebt de dag van Jezus Christus. Je hebt de dag van de Heere Jezus. Een stuk of 6 of 7 keer zien we dat bij Paulus die dag genoemd worden. Kijk in 3 vers 13. Nou, dat zei ik net al. De dag zal het verklaren. Dat is als wij voor de rechterstoel van Christus staan. En dat onze werken beoordeeld worden. In het licht van het vuur. Het woord van God. Rechtgesneden. En kijk in 5 vers 5. Heeft het over de man die met de, die zijn vaders huisvrouw heeft in vers 1. Dus een zonde in de gemeente. Liet ze toe. Hij zegt, die moet uit de gemeente. En dan in vers 5. Kijk, de zulke over te geven aan de satel tot verderf des vlees. Dus wordt onder de beschermende paraplu, zeg maar, van de plaatselijke gemeente. Wordt hij aan zichzelf overgegeven. En hopelijk komt hij dan tot bekering. En dat hij dan, en later zegt hij ook, je moet hem vergeven. En dan moet hij hem weer terugnemen. Ja. Niet zo, je schopt hem eruit. Je hoeft nooit meer terug te komen. Nee. Bij berouw, bekering, een droefheid naar God, vergeef je hem en dan kan hij weer terugkomen. Maar kijk, opdat de geest behouden mogen worden, kijk, in de dag van de Heer Jezus Christus. Spreekt hij ook over de dag van de Heer, de Heer Jezus Christus. Spreekt hij over de dag, ook weer als hij ons komt halen. En daarna, we weten, die volgorde komt de rechterstoel van Christus. Dus we zien het een aantal keren bij de apostel Paulus staan. En in Efeze, we gaan er niet heen hoor, wij zijn verzegeld. Tot de dag der verlossing. Dus dat is onze dag. In profetie spreekt hij ook over de dag. Maar in de verborgenheid heeft hij het ook over de dag. En dan heeft hij het over de dag dat wij worden verlost. En dat we naar Christus toe gaan. Dat hij ons komt halen. Dat is de dag. Dus de dag is nabijgekomen. Nou, wij weten, hij kan elke dag komen. Ja, die dag. Zeer zeker. Maar als wij weg zijn. Nou, wacht even, in profetie. Dan gaat er een andere dag gaat komen. Kijk in 2 Thessalonicenzen 2. En de Thessalonicenzen hoorden het te weten hoe het zat. En toch zijn ze in verwarring gebracht. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En wij bidden u broeders door de toekomst. Hè, dat gaat over de komst van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Dat is onze dag. Dat, nou, ik zeg het niet goed. Dat is de dag van Christus. Onze toevergadering is een ander woord voor de opname. En hij heeft het hun verteld, hè, in de eerste brief. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en verder. En dat weten ze. En toch kijk dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was. Dit is de enige keer de dag van Christus dat het niet over de verlossing van ons lichaam gaat. Dat het niet over de rechtstoel van Christus gaat. Maar over de dag van Christus die begint in de hemel. In de grote verdrukking en dan eindigt op aarde. Ja, hier spreekt hij over de dag van Christus. En dat niemand u verleiden. Je ziet wat het resultaat is, hè? Als je dus uit de gezonde leer gaat en je komt met andere leringen, zijn er ook die denken dat wij nog steeds door openbaringen, of dat wij daarin leven. We hadden ook een broeder die dacht echt dat hij door openbaringen heen moest, dat Christus naar beneden op aarde kwam. Ze wisten ook allemaal wat er ging gebeuren voor die tijd. Dus die was ook verschrikt, die was ook helemaal bewogen van verstand. Ja, die zag niet uit naar de Heer Jezus. Nee, dat kon ik wel begrijpen, als je denkt dat je dat allemaal mee gaat maken. Ik ben blij als ik denk, de dag van Christus, ja. Maar dat heeft weer te maken met, over welke dag praat je? Over welke dag? Profetie praat ook over de dag. Maar dan zie je dit soort dingen staan. Kijk, in bladzijde ervoor, 1 Thessalonicenzen 5, dan spreekt Paulus in vers 1, kijk van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft, want gij weet zeer zelf wel. Wat weten ze dan? Nou, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Voor wie? Voor de ongelovigen. Maar let op, in de volgende brief zijn ze verschrikt, want ze zeggen, die dag is al gekomen. Dus, opname is weg. Of er is geen opname, misschien dat er ook wel geleerd wordt. Nou, dan zie je dus gelijk verwarring komen, ja. En ze hebben het hem geleerd. Paulus heeft het hun geleerd. Jullie weten het toch? Die zal komen als een dief in de nacht. Dat is duidelijk, ik heb het jullie verteld, ja. En kijk, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Zij. Dat zijn niet wij. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baarsnood, een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Hier spreekt hij over, als wij weg zijn in de grote verdrukking. Wie zal zeggen, vrede. Wat zullen ze zeggen? Er is vrede op aarde dan, met de antichrist. Nou kijk eens wat hij ons geeft. Dat is de Messias. Hij brengt tenminste vrede. Hij doet wat hij zegt. Vrede. Totdat hij natuurlijk opeens een eind maakt aan dat vredesverdrag. Dan laat hij zijn ware gezicht zien. Maar kijk. Maar, zegt die vers 4. Maar, als je dat zegt, dan komt er iets anders. Gij, niet zij en hun. Gij, jullie broeders in het lichaam van Christus, in de bedenkende genade. Gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zal bevangen. Heeft het ook over de dag. Het is een dag, daar word je bevreesd van. Ja, en dat is dus een andere bedeling. Wij zijn allemaal kinderen des lichts. Dus je ziet hier de dag des Heren. Nou, wat is nou de dag des Heren? Nou, Jesaja 2 spreekt erover dat hij alleen verheven zal zijn en alle hoogmoedige ogen zal allemaal vernietigd worden. Allemaal. En dan gaan we even naar Jesaja 13. Jesaja 2 hebben we vaak genoeg gelezen. Maar daar zie je het mooi staan. Dat is ook de eerste keer trouwens volgens mij in de Bijbel dat je het ziet staan. Dat hij spreekt over de dag des Heren. Dat hij zal tegen alle hoogvaardigen en hoge en tegen alle verhevene ogen zijn. En dan staat er dat op die dag, Jesaja 2 vers 17, ja, zal alleen, ja ik citeer hem even uit mijn hoofd, zal alleen hij verheven zijn. Dat is de dag des Heren met hoofdletters. Dan zal alleen Christus of Jehovah, die zal alleen verheven zijn. En niet de mensen. Dat is de dag des Heren. Nou kijk, in Jesaja 13, wat ik dus zei in vers 6. Heilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als de verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en alle mensen zal versmelten. Altijd mensenhart. En zij zullen verschrikt worden. Smart en weeën zullen hen aangrepen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. En iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Zie, de dag des Heren komt. Gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toren. Om het land te stellen tot een verwoesting. En dezelfde zondaars eruit te verdelgen. Dat is de dag des Heren. Dat gaat gebeuren als Christus naar beneden komt. Maar we weten, dat is niet gelijk aan het begin. Dat is aan het eind van die 7 jaar. Dan komt hij naar beneden. En dan is dit de dag des Heren. Dus snap je wel, als je niet in de opname gelooft en je leest dit soort dingen, ja, dan denk je, nou, daar staat me wel wat te wachten als ik dat meemaak. Dat is verschrikkelijk. Wee, degene die uitziet naar de dag des Heren, zegt hij. Dat is echt niet iets om naar uit te zien. En kijk, ook in vers 22. Dat weet ik niet waarom. Even kijken. We gaan naar Sefanja. Dat lezen we hier elke dag. Maar het is bijna het eind van het Oude Testament. Die schrijft er ook het een en ander over. Er staat veel meer over in de Bijbel. Maar Sefanja in hoofdstuk 1. Hoe begint de dag des Heren? Nou, die begint met geestelijke duisternis. En Sefanja 1 vers 7. Wat zien we daar staan? Zwijf voor het aanzicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Dat zei hij dus al toen de tijd in het Oude Testament, honderden jaren voordat Christus kwam. Toch werd al gezegd, de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft de slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings, over allen die zich kleden met vreemde kleding. Nou, dus dat gaat komen, hij gaat het volk bezoeken en dan zegt hij in vers 14, de grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende, de stem van de dag des Heren. De held zal daar bitterlijk schreeuwen. De dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid, een dag des angstes, een dag der woestheid, van verwoesting, der duisternis, der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een donkerheid die je kan voelen. Net zoals Israël, het was zo donker toen met Farao, je kon de duisternis gewoon voelen. Dat is angst aan je aangend, hoor. Kijk, als het pikdonker is, je zal maar in een bos lopen, pikdonker ziet niks. Helemaal geen sterren, niks. Dan heb je al een beetje dat je denkt, hè? Maar zo zal het zijn op de dag des Heren. Angst en jagen. Dus die begint met, als de dag des Heren komt, als wij weg zijn, dan begint dat dus met, hier ziet staan, met duisternis. Geestelijke duisternis. En dat is waar het zal gaan. Maar die dag des Heren, het is toch de dag van de Heren. Het is toch zijn dag? Hij zal toch verheven worden? Ja. Hij zal toch alleen verheven worden? Jazeker. We weten, het heeft ook een doel, natuurlijk. Uiteindelijk om de strijd te beslissen met Satan en het volk Israël natuurlijk te zuiveren. En dan zie je dus dat eindigt die dag ook uiteindelijk met licht. Want kijk in Sefanja 3 vers 11. In hoofdstuk 2 zie je dat is oproep tot bekering. In hoofdstuk 3 dat gaat over het wee over Israël. En als je het leest dan zie je dat klopt ook allemaal precies. Maar dan zie je in 3 vers 11 staan. Te dien dagen, dat gaat weer over die tijd. Zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Net zoals zij zeiden met Israël, met Petrus. Ze voelden zich ook beschaamd. We hebben de Messias gekruisigd. We zijn afvallig. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoogvaardigheid. Gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergs wil. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Dat heeft het overblijfsel. Een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen, dat is ook een woord voor het overblijfsel, de kleine kudde, van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar ze zullen wijden nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Wanneer is dat? Als ze in het koninkrijk zitten. Zing vrolijk, gij dochter Sion. Juich Israël, wees blij. Spring op van vreugde, van ganse harte. Gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning is als de Heer is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Dat is als hij daar woont. Zie je waar de dag des Heeren dus. Wat de dag des Heeren is. Bestaat uit heel veel dingen. Maar het begint met ijs, duisternis. Maar uiteindelijk zal het in het licht eindigen als hij daar zit. In vers 17, de Heere, uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Ja, in vers 20, te die tijden zal ik uw lieden herwaarts brengen. Ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Dat is allemaal wat in die dag des Heren gebeurt. Dus het is een vreselijke tijd. Maar let op, hè. Het zal eindigen met licht. En wie denkt er dan niet in Jesaja 60? Gaan we daarin. veel teksten die je natuurlijk wel kennen. Maar dat hoort allemaal bij die dag des Heren. Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want uw licht, Israël, uw licht, mijn hoofd, dat is Christus natuurlijk, komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Dat is als de grote verdrukking begint, als de antichrist zal zijn, als de dag des Heren begonnen is. De dag, als wij weg zijn, komt die andere dag. En dan, zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen, kijk, zullen tot u licht gaan. En de koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat is een geweldige tijd die komen gaat. En wat zegt Paulus erover? Dat de wereld verwacht wat? De openbaring der kinderen Gods. En ik geloof dat hij niet... In die context heeft hij het ook voor die tijd die komen gaat hier op aarde. Waar snakt de wereld nou naar? Naar vrede en gerechtigheid. Vrede dat het zal zijn. Behalve de wapenindustrie, want die moet geld verdienen. Maar het gaat erom, dat is wat mensen natuurlijk... Ze hebben het ook altijd over vrede en gerechtigheid, toch? Ze hebben de Verenigde Naties opgericht. Toen na de Eerste Wereldoorlog. Dit gaan we nooit meer meemaken. Dit willen we niet meer. Nou, je ziet het. 100 jaar verder... is het nog niet veel verder gekomen. Niet veel lang daarna was de Tweede Wereldoorlog. Als Christus helemaal regeert, dan weten we, dan zijn de kinderen, God zijn geopenbaard in het koninkrijk met Christus op de troon. En dan zal de gerechtigheid, dan zal er licht zijn. Dus als we naar Romeinen teruggaan, Romeinen 13, en hij spreekt over de dag. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij. Romeinen 13. En de dag is nabij gekomen, dus die is er nog niet. Ja, dan spreek je, je zou kunnen zeggen, als de ene dag komt voor ons, dan komt die andere dag ook. Dus ja, de dag dat hij ons komt halen, maar in de context zegt hij, wij moeten uit de slaap ontwaken. En als, omdat we dat weten, ik zeg dit te meer in vers 11, omdat wij de gelegenheid des tijds weten. Wat gebeurt er als wij weg zijn? Met degene die... Ik ben zo blij gisteren dat ik in die winkel met die klant... Ik heb zelf de vrijmoedigheid genomen. Zoals Paulus ook zei, wat je ook wel eens leest van vrijmoedigheid nemende. Met een praat. En ik ken die man al heel lang. En die is vrij kanker. En dat is dus afgelopen. Die is al 6, 7 jaar bezig, geloof ik. 2 borsten afgezet. Nou, dat gaat alleen maar zo. En hij is vroeg met pensioen gegaan. In de overtuiging, dan gaan we leuke dingen doen. Ja, mooie moment kan je niet hebben. Ja, triest voor hem. Maar om het evangelie te verkondigen natuurlijk, ja. En dan ben je zo blij, want je denkt, ja, dan kan je wel begripvol knikken. En ja, nou wat erg. En dan loopt hij eruit. En ik heb het woord. Met de troost. En ik hou mijn mond al. Nou, dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. En dan ben ik blij. En dan heb je er met iemand gesproken. En echt heel lang, met de Bijbel erbij... Waar staat dat dan? Hoe je gered moet worden? Nou, 1 Korinthe 15, zo of zo. Nou, hup, lees voor. Nou, dat krijg je niet vaak zoiets. Maar dan ben je zo blij dat je denkt... Ja, wacht, ik weet de gelegenheid des tijds. Hè? Want wat gebeurt er met iemand die niet gered wordt als zij weg zijn? Ja, er is geen hoop meer hoor. Dus ja, die tijd, de dag is nabij gekomen. De dag, ja, dat de opname komt is dichtbij. Maar ik weet ook dat die andere dag, die komt natuurlijk ook, hè. En ik ben ervan overtuigd dat iemand die nu niet gered is, en als de opname komt, is het al afgelopen. Ja? Daarom doe die de werken de duisternis af en doe de wapenen des lichts, doe die aan. Kijk, de dag des Heren, ja, die kan dus duister zijn. Hè? We weten, de dag des Heren begint al met duisternis. Je denkt, de dag, maar dat is toch de dag. Maar de dag, weet je, waarin de Heren dus verheven is, zoals in Jesaja zien staan, Jesaja 2. Maar die betekenis is ook de dag, als je Openbaring 1 vers 10 leest, zegt Johannes, zegt, ik was in een gezicht, wat? In een visioen, wanneer? In de dag des Heren. Nou, wij vroeger dachten natuurlijk allemaal, op zondag toch? Dat is de dag des Heren. Ik mocht op zondag natuurlijk niet naar het zwembad. En jullie kennen allemaal, tenminste degene die in de protestante kant zijn opgevoed. En bij jullie natuurlijk ook. Dat was allemaal een ijsje kopen. De bekende voorbeelden, dat mocht niet. Een tank op zondag, dat mocht allemaal niet. Ja, want het was de dag des Heren. Ja, wacht eventjes. De dag des Heren. De dag des Heren, wat is de dag des Heren? Hij was in die visioen. Dat heeft hij allemaal gezien. De dag des Heren, wat we in Openbaring lezen. Dat is als de Antichrist regeert. Maar de dag des Heren is ook inclusief het Koninkrijk. Want wat is de dag des Heren? Dat is de dag die hem helemaal toekomt. Ik heb het al vaker gezegd. Ik weet nog goed één voorbeeld. Dat was de kosten van een kerk in Rijnsburg. En ik ging naar hij zegt, nou kijk, de kamer is leeg. Het is jouw dag. Ik kwam daar om die vloer te doen. Ik trek me tussen. Zeg maar, wil je koffie, meneer? Hoe laat wil je koffie? En het is jouw dag. Jij hebt het voor te zeggen. Het gaat nu om jou. Want jij moet dit werk doen. Heeft hij helemaal aan mij overgegeven. Het was mijn dag. Zo is het ook met de dag des Heren. Het is de dag waarin hij verheven wordt. Het gaat om hem. Nu is de dag van de mens eigenlijk. Waar je nu leeft. Maar straks is er maar één verheven, is het zijn dag. En dan gaat het om hem en zal hij verheerlijkt worden. En dat eindigt, de bekroning uiteindelijk is, als hij op de troon in het koninkrijk zit. En later, als Satan natuurlijk vernietigd is. In het koninkrijk is er maar één die verheven is hoor. En dat is wel de Heer Jezus Christus. Dus dat hoort ook bij die dag. Zie je, dat eindigt dus in dat licht. Dus ja, de grote verdrukking, dat is dus duisternis. Dus de dag is nabij gekomen. Nou, wat we net in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 lazen, dat hij zegt, van de tijden en gelegenheden hebt gij niet nodig dat ik u schrijf, want gij weet zeer wel dat die dag komt als een dief in de nacht voor de ongelovigen. Maar dat zijn zij. Maar wij leven in een andere bedeling. Maar wij zijn, 1 Thessalonicenzen 5, mooi even heen, daar kan je er vaak mee samenlezen met dit stuk, wij zijn kinderen van de dag, hè? 1 Thessalonicenzen 5 vers 5. Wij zijn des dags. Kijk, wij weten het toch, de tijden en gelegenheden. Ja, als je de Bijbel kent en je hebt recht gesneden, kan je zeggen, ik weet hoe het zit. Dus ik weet nog een keer een klant tegen mij zei, ja, niemand kan het zeker weten, Jan. Dat weet niemand zeker. Nou, moet opletten, want je kan natuurlijk ook heel hoogmoedig zijn. Nou, ik weet het wel anders. Ja, nee, we moeten het in liefde brengen, ja? Maar die denken dat, je kan het niet zeker weten. Nou, maar dat is een ongelovige. Maar je hebt heel veel gelovigen, die weten het ook niet zeker. Omdat ze niet het woord en waar terecht snijden. Dus dan krijg je, net zoals we in het eerste gedeelte lazen met Noach, zal zijn als in de dagen des Noachs. Nou, je had een mooi schemaatje opgestuurd van de opname, toch? Nou, Rachel had het zelf, dit stuurt ze van, ziet ze hele mooie dingen op Pinterest. Echt, zie je ook met recht snijden, echt prachtige schema's. Echt, dat je denkt, zo, dat is mooi. En ook eentje over de opname. Nou, het plaatje was prachtig. Alleen klopt het niet, hè? Dus ik zeg tegen Rachel, ik zeg, nou, het is wel heel mooi. Alleen er staan allemaal teksten met opname met Matthäus als in de dagen van Noach. Nou, dat dacht ik vroeger ook, dan worden wij opgenomen. Dus, nou, dat had ze zelf ook al gezien. Maar het zag er leuk uit, inderdaad. Maar dan denk je, ja, zo dacht ik vroeger ook. En ik had toch niet de juiste kennis. Dus ik wist het helemaal niet. Ik dacht het te weten. Maar nu met recht snijden weet ik het wel. En dan weet ik dus ook dat in vers 5, ik ben een kind des lichts en een kind van de dag. Dat is mijn positie in de bedeling der genade. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo laat ons niet slapen, gelijk als de anderen. Wat doen mensen s'nachts in de nacht? Slapen. Maar wij zijn kinderen van de dag. Dus wij gaan niet slapen, wij moeten waakzaam zijn. Wij zijn niet des das, nog der duisternis. Want die slapen des nachts, die dronken zijn des nachts dronken. Nou, dat is een beschrijving van de ongelovigen. Dat is een beschrijving van de ongelovigen. En wij moeten dus opletten dat wij ons niet daarin gaan aanpassen of in meegaan. Dan zie je het verschil niet meer. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Geen gelijkvormigheid, wereldgelijkvormigheid. Wij zijn van de dag en niet van de duister. Het zijn twee verschillende werelden. Maar vers 8, wij die des dag zijn, dat zijn de gelovigen, laat ons nuchter zijn. En dan zie je wat Paulus ook in Romeinen 13 zegt, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Dat lezen we daar bij Paulus in Romeinen 12. Gaan we zo toch nog terug. Maar dan zie je vers 9 en 10. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ja, in hoofdstuk 1 vers 10 zegt hij ook dat wij zijn gered van de toekomende toorn. Van die dag. Wij zijn gered van de dag des Heren. Nou, en wij weten het. Terug naar Romeinen 13. Wij weten het. Wij weten dat elk moment kan de bedeling der genade afgelopen zijn. Wij weten dat elk moment kan dit afgelopen zijn en dan gaat dat profeets programma weer verder tikken. Wij weten dat die dag aanstaande is. Inderdaad, die is nabij gekomen. En dat gaat over de wereld komen. Dus als je kijkt naar Romeinen 13 vers 9. Het is onze houding naar de gelovigen die dit allemaal niet weet. Ja, dat wij zijn als lichten in deze wereld. Hoe ziet men dat je een licht bent? Ja, in positie ben ik dat. Maar ben ik dat ook in mijn wandel? Ja. Ik had van de week ook een gesprek. Ik was in Katwijk met een klant. Oh, dat heb ik al verteld. Was van de week, ja. En ja, ik dankte voor het eten. En ik had mijn ogen dicht, dus ze dacht dat ik moe was. Dus dat was ook weer zo'n mooie gelegenheid. Ik kan gelijk weer vertellen. Nee, ik dank voor het eten en een gesprekje over het geloof. En ja, nou weet ik eigenlijk niet meer waarom ik dat wilde vertellen, waarom ik dat ga vertellen. Maar, nou, dat ben ik even kwijt. Misschien komt het zo meteen weer terug. Maar wij weten wat er gaat komen. En daarom is onze houding naar de mensen. Wat hij zegt in deze verse, dat de liefde doet er naast geen kwaad. Oh ja, nou weet ik het weer. Ja, weet je, toen had ik natuurlijk over geloof verteld. En ik was nog niet klaar. Maar dan weet je natuurlijk wel één ding. Dat ik kan helemaal geen fout meer maken. Want ja, dat toch, ze verwachten van een gelovige. Je bent een heilige, dat je ook al heilig leeft. En dat je eigenlijk geen fouten maakt. Want ik weet niet, was het dan met jou, Barry, op je werk? Dat ze op een gegeven moment... hij staat een beetje uit het lood. Jij als gelovige, dat kan toch helemaal niet, toch? Hè? Je mag geen fouten maken, toch? Hè? Dat is gelijk pats. Ja, dus ze verwachten van jou een heilige levensstandaard. Dus ik met die vloer natuurlijk ook precies hetzelfde. Word ik volgende dag gebeld, ja, de vloer, allemaal banen in de lak. Wat bijna nooit gebeurt. 1-2 keer per jaar kan het gebeuren. Nou, geen probleem, gaat gelijk oplossen natuurlijk. Maar ja, dat zijn van die momenten dat ze natuurlijk... Nou, dan ben je dus niemand die het alleen is, maar die het ook doet. Iemand die zich aan de afspraken houdt, is belangrijk. En, nou ja, goed, het ook netjes oplost. En dan later had ik hem weer aan de lijn. Nou, zo blij en gelukkig. Nou, dan heb je weer een goed getuigenis achtergelaten en het evangelie gekomen. Nou, en dat is precies in vers 9 ook en vers 10. Wij zijn licht in deze wereld, maar we zijn ook voorbeelden in deze wereld. Ja? Niet alleen maar mooi vertellen, mooi praten... Maar het ook doen in deze wereld. En ja, de wet doen is de liefde is de vervulling van de wet. Want wat doet de wet? De wet zoekt in jou de liefde. Daar staat er. Niet doodslaan. Geen overspel. Allemaal dingen die jouw naaste kwaad doen. Ja, dat mag je dus niet doen. Want liefde doet dat niet. Alleen de wet toont dus aan dat wij daar dus altijd aan tekort komen. Maar nu met genade... Wij zijn namelijk niet tegen de wet. De wet heeft gewoon gelijk. Maar wij weten ons onvoorwaardelijk geliefd. En worden met dit evangelie gesterkt. Om ook nu bekrachtigd te zijn. Ook om zo'n leven te leiden. Kijk, als je kijkt vers 13. Dat is dus, laat ons als in de dag, niet als de wereld. Eerlijk wandelen, dat moeten we doen. Niet in brasserijen, dronkenschappen, niet in slaapkamers. En ontuchtigheid, nou dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Want jullie snappen allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Nou, kijk naar de wereld om je heen. Het is één grote jungle. Niet in twist en nijdigheid. Dat is de wereld. En die weten totaal, hebben geen clue wat er aan de hand is achter de schermen. Wat er allemaal staat te gebeuren nog in deze wereld. Eén ding hebben ze nodig. Dat ze weten dat ze geliefd zijn. En ze hebben redding nodig. Ze hebben allemaal identiteit. Wat is mijn identiteit? Dat weten ze helemaal niet. Dat is met wat ik doe. En als ik het niet weet, ik ga maar het leven van genieten. Dat is de situatie waarin ze leven. Men weet het gewoon niet beter. Dus ja, Paulus zegt ook, de gedaante van deze wereld is bezig te verdwijnen. In 1 Korinthe 7. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat weten wij. En voordat ik geloofde, dacht ik ook, oh, de wereld, we gaan onszelf helemaal vernietigen. En de wereld gaat ook voorbij. En wij weten ook hoe het zit met de bedenende genade in het profetisch programma. En daarom laat ons niet verleiden om daar deel aan die wereld te hebben. Maar juist niet gelijkvormig te zijn. En juist ook te leven zoals God het wil. Want Paulus zegt ook, kwade samensprekingen bederven goede zeden. Vorige week gelezen. Hè? Zegt hij in het kader van de opstanding. Zijn mensen, ja, die opstanding. Ja, daar geloof ik allemaal niks van. Hij zegt, vermeng je niet met deze wereld. Paulus zegt in 1 Korinthe ook, hè, dat je moet ons niet vermengen. Als hij, maar hij zegt, ja, hij zegt niet mijden, maar niet vermengen. Niet mijden. Natuurlijk, anders zouden we uit de wereld moeten gaan. En hoe kunnen ze dan het evangelie horen? Dus ja, dat moeten we wel doen. Maar één ding weet ik zeker, ja. Paulus zegt in vers 12, 13 vers 12. Kijk. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons, en dat hoort je dan. Dan afleggen de werken de duisternis aandoen, de wapen is dicht. Laten we dus, omdat wij die kennis hebben, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan om die reden afwerken, afleggen de werken de duisternis aandoen, de wapen is dicht. Nou, dat is vers 13. Dat is dus een heilige levenswandel. En die doet de naaste geen kwaad. Die zoekt de naaste juist op. Dus gisteren, ik zie mezelf niet op een voetstuk te zetten. Dat doe ik helemaal niet, want het geldt voor ons allemaal. Maar dat ik die kans heb om die persoon, die ken ik nu inmiddels heel lang. Ik zeg, ja, maar ik ben een gelovige. Hij zegt, ja, dat weet ik. Ja, wist hij. En dat je dan hem gaat vertellen over de liefde van Christus. Want zijn leven is helemaal in elkaar gestort. Van zijn vrouw gaat, nou, dat is nog even afgelopen. En zelf gaat hij ook een keer dood. Dus je hebt gewoon geen hoop. En dat is het. Maar ik weet, de dag, Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 1, wat zegt hij daar? Nu is de dag der zaligheid. Nu. Alleen verderop zegt hij, trek geen ongelijk jut aan met ongelovigen. Maar nu is de dag der zaligheid. Kan elk moment afgelopen zijn. En dat weet ongelovigen niet, maar wij weten dat wel. En daarom zegt hij ook dat wij daarom een voorbeeld zullen hebben. Daar heb ik tekst over, maar dat is te veel. Maar Paulus zegt één, ik ben een voorbeeld van de gelovigen, toch? 1 Timotheus 1 vers 15. En Jaap zei nog in zijn gebed, wij zijn in Romeinen 6, zegt hij, wij zijn overgegeven aan het voorbeeld van de leer. Dus je hebt Paulus, onze apostel, is ons voorbeeld. Van degene die naar hem gaan geloven. Dus het eerste van het lichaam van Christus. Dan hebben we ook het voorbeeld van de leer. Waar wij aan overgegeven zijn. Dus wij hebben Paulus en we hebben zijn leer. Dat zijn onze voorbeelden. En daarom zegt Paulus ook, wees mijn navolgers, zoals ik Christus navolg. Zie je zo die lijn? Als je die doortrekt, dan zegt hij in 1 Timotheus 4 vers 12 ook, dat wij moeten zijn een voorbeeld van de gelovigen. Niet zozeer voor de gelovigen, maar van. Dus met andere woorden, zo is iemand die gelooft. Een voorbeeld van de geloof. Dus als ik buiten de deur ben en ik ben van deze gemeente, dat als ik met die persoon spreek, dan vraag ze ook altijd, naar welke gemeente ga je dan? Dat ze weet, hey, dat ik representeer ook jullie gelovigen. Mijn gedrag, als dat afwijkt, kan dat ook negatief. Oh, nou, een mooie gemeente is dat. Leren ze dat daar. Dus ik ben een voorbeeld van de gelovigen. Maar dan zegt hij ook in Titus 2, dat levenrechtvaardig. Die tekst wil ik even opzoeken. Titus 2, ik heb hem vorige week ook gelezen. Titus 2 vers 8. Dan ben ik ook een voorbeeld naar de wereld toe. Titus 2 vers 7. Betoon u zelf in alles. Kijk, een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalsheid, deftigheid, oprechtigheid. Het woord, kijk, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daar tegen is, beschaamd worden, de tegenstanders, de ongelovigen bijvoorbeeld, of misschien wel gelovigen die tegen rechtsnijden zijn. Je ziet hier, dat zijn de voorwaarden, zodat men niets kwaad van u lieden te zeggen zal hebben. Een voorbeeld van goede werken. Nou, dat is wat hij zegt daar nou. Zodat men niet. En kijk, die man waar ik net mee sprak, die kent me heel lang. Nou, je weet, je zit in een glazen huisje, ja. En een paar misstapjes en het wordt tegen je gebruikt, hoor. En hij weet dat ik gelovig ben en nog steeds komt hij bij me terug. Ja, dus dat geeft mezelf niet de eer, dat geeft de eer aan de Heer die dat in jou doet, in mij en in jou. En dan hoop en bid ik maar dat wie weet dat hij ooit de Heer aanneemt of zijn vrouw. Je weet het maar nooit hoe het lopen kan, ja? Nou, we gaan eindigen. Want Paulus zegt ook dat wij moeten natuurlijk goed zijn voor, niet alleen voor onszelf, maar aan ieder. Dus ja, als ik terugkijk hier naar Romeinen 13, vers 14. Nou, dan zegt hij, wij moeten de Heer Jezus Christus aandoen. Dat heb ik gedaan toen ik gelovig werd. Maar nu in ons dagelijks leven de nieuwe mens aandoen en de oude mens afleggen. Ja? En dan krijg ik de vrucht van de geest, wandelt door de geest en laat je niet door de begeerlijkheden van het vlees, ga dat niet volbrengen. Want het vlees begeert alleen maar de dingen die tegen de Heere zijn. Met andere woorden, koop de tijd uit, zegt Paulus. Wandel in de liefde zoals Christus zich heeft overgegeven en koop die tijd uit. Pak het moment, want de tijd is voor de tegenstander. Als jij niks zegt, is alle tijd voor hem. En wij moeten die tijd de onze maken. En dat kan, dat, ik weet zeker, dat kan op je weg komen. Maar het zijn ook de momenten die je zelf kan pakken, die je zelf kan kiezen door het te zoeken. Iedereen moet dat voor zichzelf weten natuurlijk. Maar nou, wat Paulus ook zegt, wij zijn tot vrijheid geroepen toch? Maar gebruikt deze vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Wat zegt hij dan achteraan? Dient elkander door de liefde. En dat is met de broeders en zusters. Maar dat is ook de liefde naar de wereld. En ik weet, je zal maar een lastige buurman hebben. Of een overbuurman. Of, ja, ik bedoel, dat is allemaal makkelijk gezegd, ja. Maar toch is dat de opdracht die wij hebben. Een voorbeeld te zijn. En zijn liefde hebben. En dat kan ik, omdat Christus heeft mij lief gehad, toch? Nou, je weet je, als hij mij lief heeft gehad, dan houdt hij van iedereen. Ja, want we kennen onszelf allemaal heel goed. En van binnen is het ook zo donker als de nacht, ja. Dus ja, koop de tijd uit. En als je dus ziet, hoofdstuk 13, vers 8 en 10, tot en met 10, als je dat leest, zeg je ja, dat is niet wat de maatschappij doet. Hè? Dat is niet wat de maatschappij doet, absoluut niet. Daar leven wij wel in. Ik zat gisteravond, had ik de Bijbelschool en dan zit ik aan tafel en dan staat de tv daar, dus Paulus vindt het Songfestival dan leuk. En oké, er zitten leuke liedjes bij misschien, ik geef ze helemaal geen fluit aan. En Paulus die zat ook te kijken en die zei sommige dingen. Wat is dat nou? Hè? Het is gewoon Sodom en Gomorra wat je tomelijk ziet. Nogmaals, Paulus denkt gelukkig ook zo hoor. Maar het is gewoon toch wel leuk dat Nederland met een leuk normaal liedje gewonnen heeft. Ik geloof dat het een leuk liedje is. Maar als je ziet wat daar, het is één groot podium voor de wereld. Om de mensen omhoog te hijsen. En alles moet kunnen. Ja, je weet het, homo's, al die soorten. Wat je allemaal hebt, weet ik wat er allemaal is. En het wordt, zo worden de mensen dus bekogeld, beïnvloed. En het wordt zo gebracht met veel glitter en glamour en prachtig. Alsof het allemaal ook inderdaad zo is. Ja? En dat is de verleiding die deze wereld nu heeft. En dus ja, dat is, wat dat betreft zijn we als gelovigen natuurlijk, ja, ben je maar een klein stipje. Maar ik hoorde vanochtend nog iemand die zei, ik denk altijd aan een koekje. Je hebt kruimeltjes. Je hebt heel veel. Je hebt een koekje. Ja, een koekje bestaat uit kruimeltjes, toch? Dus wij denken misschien, wie zijn we nou helemaal? Maar we zijn het lichaam van Christus. Overal ter wereld. En zonder het lichaam van Christus, hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou, als voor de zondvloed. Ja, dus we hebben zeer zeker, het hele lichaam van Christus heeft toch een weerhoudende macht. Want het zou anders nog veel erger worden. En jij bent dan misschien net dat kruimeltje. Maar het koekje bestaat allemaal uit kruimeltjes. Dus we zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. En onderschat niet wat wij ook hier met elkaar, maar het wereld bij het lichaam van Christus, toch effect heeft op de loop van de wereld zoals het nu gaat. Ook als hier dat. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, toch? Dat is onze opdracht. Dus heb je naast lief, wees een voorbeeld, breng het in praktijk. En dan werkt het in jullie geloof. Vader, wil u danken, Vader, voor uw boodschap. Het is niet alleen kennis, het is praktijk, Vader. En we danken u ervoor dat uw woord daartoe in staat stelt. Onze positie in de maatschappij. Het is niet altijd makkelijk, want we zijn natuurlijk met een kleine minderheid in een wereld die duister is. Maar we weten, de dag komt, die is zeker onderweg, dat u ons komt halen. Het kan elk moment zijn, maar we weten ook, wij weten het, dat er dan een vreselijke tijd gaat aanbreken voor deze wereld. En de ongelovigen nu, dat ze krijgen geen tweede kans. Dat ze het evangelie van ons kunnen horen. En maar ook kunnen zien, Vader. Maar niet alleen zien, want alleen zien zonder evangelie vertellen, daar wordt ook niemand door gered. Dus dat we ook de vrijmoedigheid zullen hebben om ook die liefde van u aan hun te vertellen. En dat wil ik voor ons allemaal vragen. En dank in de naam van de Heer Jezus. Amen.